Beste vrienden, ik heb de vorige twee avonden hoofdzakelijk, of bijna uitsluitend, vanuit het Nieuwe Testament over de waarheid gesproken. Vanavond wilde ik van die gewoonte afwijken door in het begin enkele plaatsen uit het Oude Testament te lezen. U zult zien dat ik straks toch weer een hoofdzaak bij het Nieuwe Testament uitkom en dat zult u ook wel begrijpen. Maar laten we om te beginnen eerst iets lezen uit Genesis 15 en dan nog enkele andere korte schriftplaatsen. Genesis 15. Waar de Heere God in vers 5 Abraham naar buiten leidt en tegen hem zegt: zie toch op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem: zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Exodus 34. Exodus 34, vers 6. De Heere ging aan hem voorbij en riep: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht. Uit Psalm 32. Psalm 32, vers 1. Welzalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wien de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zei: ik zal de Heere mijn overtredingen belijden en gij vergaaft de schuld mijner zonde. En tenslotte uit Psalm 130... Psalm 130. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laten uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere. Want bij de Heere is goedertierenheid, bij hem is veel verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover. Het is inderdaad, broeders en zusters, beste vrienden, een heel rijk onderwerp dat wij vanavond voor ons hebben. Misschien ook wel een moeilijk onderwerp, of dat is eigenlijk wel zeker, want juist dit soort grondbegrippen waarmee we ons in deze avonden bezighouden, zijn soms verraderlijk moeilijk als je er echt over na gaat denken en erop gaat studeren. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat u zegt, nou, bij dat eerste stuk kunnen we lekker onderuit zakken, want vergeving, dat snapt iedereen wat dat is. Alleen dat van die rechtvaardigmaking, dat vind ik nogal lastig. Eigenlijk moest het maar omdraaien, eerst het moeilijke stuk. Toch denk ik dat als we ons werkelijk verdiepen in de vergeving, dat daar heel wat meer van te zeggen valt dan wij dat zo dikwijls de indruk krijgen. Ik bedoel dit, ik heb in mijn jeugd wel eens horen zeggen dat vergeving van zonden, dat was eigenlijk voedsel voor baby's in het geloof. Je moest natuurlijk weten dat je zonden vergeven waren en als je je zonden beleden had, dan mocht je dat ook weten. Maar dan moest je als het ware zo spoedig mogelijk verder opklimmen naar hogere geestelijke waarheden. En als een broeder op een zondagmorgen samenkomst en een aanbiddingsdienst de Heer dankt dat onze zonden vergeven zijn, dan was dat eigenlijk toch wel een beetje, ja, nou, laag bij de grond is een grove uitdrukking. Maar dat is toch wel, als hij niet meer heeft te danken dan dat. Ik denk dat de Schrift zo niet over vergeving spreekt. Het is bijvoorbeeld bijzonder opmerkelijk dat de apostel Paulus, die paar keer dat hij over vergeving van zonde spreekt, en u ziet, nu komen we toch al vanzelf bij het Nieuwe Testament, dat hij dat dan doet in een samenhang waar hij spreekt over onze hoogste en rijkste en heerlijkste zegeningen. En midden daartussen hoort u dan over die vergeving. En dan wil het er bij mij niet in dat vergeving alleen maar iets eenvoudigs zou zijn voor pasbekeerden, waar de hoger ontwikkelden zich niet meer mee bezighouden. Nog afgezien van het feit dat zelfs degenen die het verst gevorderd zijn in de waarheid van God, zoals onze broeder straks ook al aangaf in zijn gebed, toch elke dag met die waarheid van de vergeving te maken heeft. Omdat wij steeds weer helaas opnieuw, zoals Jacobus het uitdrukt, wij allen struikelen dikwijls, steeds weer opnieuw in de zonde vallen en dan mogen opnieuw mogen ervaren wat vergeving is. Ik denk één reden waarom wij dikwijls, ik moet u nog vertellen wat die twee schriftgedeelten zijn, anders denkt u welke schriftgedeelten zijn dat nou, maar u weet het vast ook wel uit uw hoofd waar Paulus dat gebruikt. Het ene gedeelte is in Efeze 1, vanaf vers 3, dat gedeelte dat begint met: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dat gaat zo door, en daar zijn we toch, daar kan toch niemand aan twijfelen, op een van de allerhoogste hoogtepunten in de hele bediening van de apostel Paulus. En een hoogtepunt in dat gedeelte is dan nog weer wanneer hij in vers 6 spreekt over ons als aangenaam gemaakt in de geliefde. Dat is de geliefde zoon van de Vader. En dan zegt Paulus daarachteraan dat wij in hem de verlossing hebben, de vergeving van de overtredingen, door zijn bloed. En iets dergelijks vindt u in dat andere zeer verheven gedeelte, Colossense 1... waar wij horen over overzegging aan de Vader die ons heeft overgebracht vanuit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En dan staat er ook weer achter: in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden door zijn bloed. Dus op twee momenten dat de Heilige Geest ons wijst op de Heer Jezus, niet zomaar op hem, maar op hem als de geliefde van de Vader, als het voorwerp van zijn welbehagen, van zijn vreugde, van het plezier dat God van eeuwigheid heeft in de zoon van zijn liefde. En dan zien we dat in dat verband dan gezegd wordt dat het in die zoon is dat wij de vergeving hebben. En dat betekent dat vergeving ons iets zegt over de meest diepe, de diepste, de innigste zielenroerselen van God, als ik het zo menselijk mag uitdrukken. Maar de Bijbel doet het ook zo. Als het erom gaat dat de Vader, dat de Heere God zijn geliefde Zoon gegeven heeft en in hem ons de vergeving schenkt, dan zegt ons dat iets over wat vergeving is. Dan betekent dat dat vergeving ons een blik gunt in het hart van God, zoals dat nauwelijks bij één andere waarheid in de schrift, bij één ander grondbeginsel dat we hier behandelen, het geval is. Daar mogen wij wel goed om denken. Wij zijn wel eens te veel geneigd om over zulke begrippen als vergeving te veel in boekhoudkundige termen of in juridische termen te denken. Dan is vergeving kwijtschelding. En u weet, kwijtschelding, dat woord hangt samen met het woord kwitantie. Zoals wanneer je een schuld afbetaalt en je krijgt daarvoor een kwitantie om het bewijs te hebben dat je schuld afbetaald is. Een kwitantie is een kwijting. Een kwijtschelding. En soms denken wij over vergeving nauwelijks hoger dan in dat soort boekhoudkundige termen. Daar zit natuurlijk best een waarheid in. Het gaat bij vergeving inderdaad om echte schuld. Vandaag lijkt het er alleen maar op in sommige kringen alsof schuld niets anders meer is dan schuldgevoel. En daarvoor ga je naar een psycholoog of een psychiater. Je gaat naar een therapeut, dat betekent letterlijk een genezer. Schuldgevoel, dat is dan iets waar je van afgeholpen moet worden, doordat hij psychisch aan je rommelt. En soms zijn er best overtrokken en ziekelijke schuldgevoelens die ver uitgaan boven concrete schuld. Maar heel dikwijls is dat schuldgevoel een alarmklok, een wekker die aangeeft dat er werkelijk iets mis is. Dan gaat dat schuldgevoel wel degelijk terug op schuld. Op concrete zonden die je tegenover God begaan hebt. En zonden die je tegenover God begaan hebt, daarvoor ga je niet naar een therapeut om van dat gevoel afgeholpen te worden. Daarvoor ga je naar hem die zonden vergeeft. En dat is een groot verschil. We willen niet van onze schuldgevoelens afgeholpen worden, we willen van onze schuld afgeholpen worden. Daar gaat het over in het evangelie. Schuld moet vergeven worden. En vergeving heeft natuurlijk in zich dat, vergeef me het woord, dat boekhoudkundige element. Schuld is een last aan zonden die opgetast liggen, die wij op onze rug meetorsen. En die hij van ons afneemt en die hij ons kwijtscheldt. De Bijbel zelf gaat ons daarin voor, bijvoorbeeld in de gelijkenis van Matteüs 18. Waar daar iemand is die een grote schuld heeft bij zijn koning. En als je dat omrekent naar bedragen van de moderne tijd, dan gaat het daar om een schuld van miljarden. Die een enkele persoon daar heeft tegenover een koning. En die hij ook door zijn gewone alledaagse werk, nou, je zou bijna kunnen zeggen, tot in de eeuwigheid niet kan aflossen. Zo gigantisch. Daar ziet u dus dat element. Daar is een schuld die daar in termen van geld uitgedrukt wordt. Zoals je een schuld bij de bank kunt hebben. En als een ander die voor je betaalt, dan is die schuld weg. Dan is die afbetaald. Dan krijg je kwijtschelding. Je kunt daar een kwitantie over krijgen. Dus dat element zit er wel in de vergeving. Het is inderdaad zo dat die zonden kwijtgescholden worden en dat ze dan niet meer bestaan, dat ze weggedaan zijn. Het is inderdaad zo dat er een rekening is die vereffend moet worden, maar dat is het niet allemaal. Het is veel meer dan dat. Vergeving zegt iets over het hart van God. Vergeving is niet alleen maar een kras door een kasboek. Zoals in een andere gelijkenis in Lucas 16. Ga zitten, schrijf haastig 60 of 80. Zoals de Heere God zegt, nou ga maar zitten, maak er maar nul van. Vergeving moeten we in dat kader zien van wat de Heere God zelf daar uitspreekt op de Sinaï. Barmhartig en genadig is de Heere. Lankmoedig en groot van goedertierenheid. Beste vrienden, die goeie vier woorden zouden ons genoeg stof opleveren voor de rest van deze lezing. Gods barmhartigheid, dat is zijn deernis met degene die schuld heeft. Dat gaat al ver uit boven het boekhoudkundige. Zijn deernis, zijn medelijden met de ellendige omstandigheden waarin de zondaar zich bevindt. Genadig is de Heer, dat wil zeggen hij vergeeft niet omdat de ander daar een bepaalde betaling tegenover kan stellen. om zijn schuld af te lossen, dan zou het trouwens geen vergeving, geen kwijtschelding zijn. Dan is er betaald door de persoon in kwestie, dan is er voldaan. Maar genade is dat God die schuld kwijtscheldt zonder dat de zondaar zelf voor zijn schuld kan voldoen. Langmoedig is de Heere, dat wil zeggen hij oordeelt een mens niet onmiddellijk als die mens schuld op zich geladen heeft. Maar hij is geduldig, hij geeft die mens gelegenheid zich te bekeren. En hij wacht daarop, want de Heere God is geduldig, is langmoedig, zegt 2 Petrus 3, daar hij niet wil dat iemand verloren gaat. En daarom duurt het ook zo lang voordat het oordeel komt, omdat God genadig is met een mens. Langmoedig, geduldig en tenslotte groot aan goedertierenheid. Dat is de innerlijke goedheid, de mildheid, de vriendelijkheid, de welgezindheid van Gods hart jegens de zondaar. Laten wij nu ook niet een andere fout maken. En dat is dat we zien dat het meer dan boekhoudkunde is. Dat we zien dat er barmhartigheid en genade en langmoedigheid en goedertierenheid aan te pas komen. En dat hebben we dan gesnapt en dan gaan we ook weer over tot de orde van de dag. Ik denk dat we iets van de draagwijdte, voor zover het ons mensen gegeven is, iets van de draagwijdte van vergeving gaan zien als we op twee dingen letten. Op de gulheid waarmee God vergeeft. En om de moeite die hij ervoor over moet hebben om te vergeven. Ik weet niet goed wat voor woorden ik hier moet kiezen. Ik zou het zo kunnen zeggen. God vergeeft makkelijk en God vergeeft moeilijk. Nou, dat is nou niet om het makkelijk, maar om het moeilijk te maken lijkt het. Maar ik hoop dat ik het kan duidelijk maken wat ik bedoel. Het gaat dan precies omgekeerd als bij ons. Laat ik het eerst eens even met onszelf vergelijken. Wij vergeven soms ook heel gemakkelijk. Maar weet u, het komt dat wij vaak zo makkelijk vergeven? Omdat wij tamelijk lichtvaardig over de zonde denken. En dat doet God niet. Het bijzondere van de vergeving van God is dat die vergeving komt van iemand die zo heilig is dat hij de zonde niet kan aanschouwen. Habakkuk 1 vers 13. Hij kan het gewoon niet zien, hij kan het niet verdragen. Iemand heeft dus gezegd, één zonde in Gods oog is erger dan alle zonden van de hele wereld bij elkaar in onze ogen zijn. Ziet u, dat maakt de vergeving oneindig veel bijzonderder dan wanneer we die alleen maar met onze vergeving zouden vergelijken. Voor ons is het vaak makkelijk om te vergeven, omdat wij zo lichtvaardig over de zonde denken. Als wij elkaar vergeven, is het uiteindelijk toch altijd maar zondaar zonder elkaar. Die een ander makkelijk vergeven, omdat we zelf er ook wel eens naast zitten. En het dus ook begrip voor hebben om een ander te vergeven. Maar als God vergeeft, dan is het iemand die zo heilig is dat hij de zonde niet kan zien. En die toch vergeeft. Omgekeerd vergeven wij ook wel eens heel moeilijk, moeizaam. En dan zit er ook iets fouts achter. En dat is dat wij haatdragend zijn. Dat is dat we ons niet over de zonde die een ander ons aangedaan heeft heen kunnen zetten. Dan blijft ons hart met wrok vervuld. Als wij zo vlot vergeven, is het vaak helemaal niet goed. Als wij zo moeizaam vergeven, is dat vaak ook helemaal niet goed. Wij zijn slechte vergevers door de bank genomen. Bij God is het allemaal precies omgekeerd. Tussen twee haakjes, er zijn natuurlijk ook mensen die makkelijk vergeven. Niet omdat ze lichtvaardig over de zonde denken, maar omdat ze iets van Gods vergeving geleerd hebben. Dat moet ik er ook even bij zeggen. Maar als ik zeg, God vergeeft makkelijk, dan bedoel ik daarmee, God is nooit haatdragend. Hij is nooit van wrok vervuld jegens de zondaar. God zal nooit zeggen, weet je wel wat jij me allemaal aangedaan hebt, en jij praat nu zomaar eventjes over vergeven, of ik er zomaar even een streep door wil zetten. Ja, maar zo makkelijk gaat dat niet. Dat is de gulheid van Gods hart. Daarvoor is hij die God die barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van goedertierenheid, die de zonde vergeeft, lazen we in Exodus 34. En de zondaar die helemaal ter neergeslagen is in Psalm 130, die uit de diepte tot God roept, die weet, bij u is vergeving, met wat voor zonde ik ook bij u kom. Het doet er niet toe met wat voor gigantische zondelast ik naar u toe kom. Bij u is vergeving. Er is geen last te groot, geen schuld te groot. Of God vergeeft van harte en totaal en overvloedig als wij maar onze zonden belijden. En dan is het niet zo als bij ons, dat als wij eerst maar eens een oceaan van berouw bij iemand zien, wij wel bereid zijn een teken op kopje genade uit te delen. Maar als er een spoor van echt berouw bij een mens is, dan komt God met een oceaan van barmhartigheid en vergevensgezindheid. Dat is wat ik bedoel als ik zeg God vergeeft makkelijk. Want er is nooit enige wrok of haatdragendheid of terughoudendheid bij hem in het vergeven. God vergeeft ook moeilijk. Wat bedoel ik daar nou weer mee? Ja, ik weet niet, als u een beter woord hebt mag u het zeggen. Maar ik bedoel ermee, God vergeeft nooit op de manier zoals wij het zo gemakkelijk tegenover elkaar doen, door de zonde door de vingers te zien. Wij vergeven makkelijk, zei ik al, omdat we lichtvaardig over de zonde denken. En omdat we zelf zondaren zijn. En dus ook toegefelijk tegenover anderen zijn. God is te heilig dat hij de zonde kan zien, kan aanschouwen. Maar dat betekent ook, God kan geen enkele zonde door de vingers zien. Daarom vergeeft God moeilijk. En moeilijk betekent hier, er moet wel iets tegenover staan. En dat bedoel ik niet van de kant van de mens die het zou moeten presteren, want van die kant valt er niets te verwachten. God vergeeft zonden alleen maar als er betaling tegenover staat. In dat opzicht is het geen kwijtschelding, zoals dat soms gebeurt, zoals de bank dat soms wel eens doet bij iemand die totaal niet meer kan betalen en dan een zekere kwijtschelding schenkt, omdat die bank toch wel begrijpt dat er bij die persoon niks te halen valt. Dan wordt de schuld dus niet voldaan. De bank leidt schade. God, als we bij God over kwijtschelding spreken, is dat in zoverre waar dat het niet de zondaar is die betaalt. Die zondaar krijgt kwijtschelding. De betaling, betekent dat, moet van andere kant komen. En daarom vergeeft God nooit lichtvaardig. Zo gauw de mens in de zonde gevallen is, is het Abel die dat begrijpt en die verstaat dat hij alleen maar tot God kan komen op de grondslag van een plaatsvervangend offer. En Kaïn begrijpt dat niet en hij komt met de resultaten van zijn eigen prestaties, waarmee hij God denkt te kunnen behagen. En zo is het door de hele schrift heen. Dat is het thema als een rode draad door de schrift heen van begin tot eind. God vergeeft. Gul, royaal, van harte, met een hart vol barmhartigheid en genade en langmoedigheid en goede tierenheid. Maar er moet wel een offer tegenover staan. En dat is niet omdat God langs een omweg dan toch weer niet gul zou zijn. Of omdat God langs een omweg toch eigenlijk moeizaam vergeeft. Nee, God vergeeft van harte. Maar God is te heilig dan dat de zonde zomaar zou kunnen passeren. En daarom het offer. En dat is zo'n wonderbaar, hadden we nooit zelf kunnen uitdenken. Zo wonderbaar groot. Het onschuldig offer dat de plaats inneemt van de zondaar. En daardoor wordt beide bereikt. Aan de ene kant dat God genoegdoening krijgt met betrekking tot de zonde. Zodat geen zonde door de vingers gezien wordt. Zodat geen zonde zomaar over het hoofd gezien wordt. Terzijde wordt gesteld alsof het een niemendal was. Gods vergeving betekent dus nooit dat God zegt, nou ja, het geeft niet zo erg. Maar vergeving kan er van Gods kant komen, omdat er een offer is. En nu gaan we ook nog iets meer begrijpen van de gulheid waarmee God vergeeft. Die heeft twee achtergronden. Ten eerste de natuur van God zelf, zijn eigen wezen. Hij is nou eenmaal zo. Hij is barmhartig en genadig, langmoedig en goedertieren. Dat hij zo vergeeft is geen pose, maar dat is werkelijkheid. Zo is God. Maar er is nog een tweede reden. En dat is dat God zo'n geweldig offer ter beschikking heeft. Zo rijk, zo heerlijk, dat God met graagte verheeft. Want dat offer is zo groot en rijk dat elk mens kan komen met belijdenis van zijn zonde om een beroep te doen op dat offer. En omdat dat offer voor God zo'n intense vreugde uitmaakt, dat zijn geliefde zoon dat werk heeft volbracht, daarom vergeeft God in de tweede plaats zo gul, zo royaal, omdat daar zo'n geweldig offer ter beschikking is. Stel u eens voor dat wij allemaal een schuld bij een bepaalde bank hadden van een tientje tot 100 gulden. En we zijn hier met 100 mensen. En stel u eens voor dat er iemand zei, ik heb voor die groep een prijs over dat hun schulden betaald kunnen worden van 1 miljoen. Dan zou die bank zeggen, maar dat is veel meer dan die mensen allemaal samen met elkaar schuldig zijn. Zelfs als het een tientje was maar 100 gulden, dan is 100 keer 100, er hadden nog 10.000, je hebt veel te veel betaald. U begrijpt, als je dat zo over kunt dragen en we die bank eventjes van goede en positieve gevoelens betichten, dat zo'n bank dan gul vergeeft. Want die zitten eigenlijk een beetje in hun maag met dat geweldige overschot. Ik veronderstel dus even de meest nobele gevoelens bij deze bank. Zij vergeven, zij schelden iedereen die daar een beroep op kop doen, op dat fonds, van harte kwijt. Want er is zoveel geld, dat wie ook maar komt, die onder de termen valt, onder de condities valt, dat zo iemand van harte zijn schuld kwijtgescholden krijgt. De bank hoeft daar nooit over te piekeren, die hoeft niet krenterig daarin te doen, want er is zo'n geweldige voorraad. Als het er 1000 zouden zijn in plaats van 100 mensen, zou er nog genoeg zijn. En als een schuld niet 10 tot 100 gulden was, maar 100 tot 1000 gulden, ik hoop dat mijn rekenkunde nog steeds in orde is, dan zou er nog genoeg zijn. En zo is het met het werk van de Heer Jezus. Daarom kan God ook zo met een gul hart over deze hele aarde zijn evangelie laten uitgaan. Daarom kan hij mensen als het ware smeken dat ze met belijdenis van de zonde zullen komen. Zo staat het althans in 2 Korinthe 5, daar gaat het over de verzoening. Maar toch alsof God door ons bad, alsof God door ons maande, kun je vertalen, maar je kunt ook vertalen alsof God door ons smeekte. God dringt aan bij de mens, laat u met God verzoenen, kom met belijdenis van je schuld, want ik heb zo'n geweldig werk dat mijn zoon volbracht heeft, dat ik alles zou kunnen vergeven. Dat is de kracht van het woord dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Je mag pas zeggen, hij is ook voor de zonde van alle gestorven als in zoverre de mensen ook werkelijk komen. Je mag niet verkondigen, hij heeft de zonde van alle mensen gedragen. Want als dat zo was, dan is er met geen mogelijkheid meer aan te ontkomen. Hoewel men dat vaak geprobeerd heeft, dat dan uiteindelijk ook alle mensen behouden zouden moeten worden. Voor welke zonde zouden ze dan verloren kunnen gaan? Je mag alleen maar zeggen dat je zonden vergeven zijn als je ook daadwerkelijk met belijdenis van je schuld bij God gekomen bent. Daar ligt natuurlijk voor ons denken best een probleem. En er zijn al heel wat pogingen in het verleden gedaan om dat mooi schematisch in een logische oplossing onder te brengen. En al die oplossingen die gaan allemaal mank omdat ze bepaalde zijden van de waarheid overbenadrukken en andere zijden van de waarheid onder de tafel moffelen. We hebben daar al eerder voorbeelden gezien in vorige avonden. Maar het is wel zo dat het offer van de Heer Jezus zo groot is dat God met vrijmoedigheid het woord van het evangelie kan laten uitgaan tot alle mensen. En dan wil ik u nog eens herinneren aan wat we vonden in Efeze 1 en in Kolosse 1. Dat het de geliefde zoon is die het werk volbracht. Dat betekent dus als het gaat om het werk van de Heer Jezus, is het niet alleen maar omdat hij zulke geweldige fondsen op die bank heeft gestort. Dat er zo'n geweldige voorraad aan vergevingsmogelijkheid is gecreëerd. Maar ook vanwege de persoon die het heeft gedaan. Kijk, boekhoudkundig kun je dat weer niet verwerken, of het nou Jan of Piet is die met 1 miljoen gulden komt. Boekhoudkundig maakt dat geen verschil, dat fonds is er, daar kan uit betaald worden voor die schulden. Maar voor God is het zo geweldig belangrijk dat het de geliefde zoon is. En ik zou zeggen, vergelijkt u dat thuis eens voor uzelf. Efeze 1 en Kolosse 1, waar het allebei gaat over de geliefde zoon in wie wij de vergeving hebben. Dat wil zeggen, als je iets wil begrijpen van de hoogte en de diepte van de vergeving, als ik dit stukje mag samenvatten, dan zou ik zeggen, kijkt u dan naar de grootte van onze schuld. Dat is de eerste indruk die je kunt krijgen van de grootte van Gods vergeving. Kijk naar die gelijkenis van Matteüs 18. Kijk in de tweede plaats naar de grootsheid van het wezen van God. Die barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid is. Die grootsheid van zijn wezen, die majesteit, die heerlijkheid van zijn wezen, is een maatstaf om een indruk te krijgen van de rijkdom aan zijn vergeving en vergevingsgezindheid. En ten derde, kijk naar de grootsheid van de persoon en van het werk van de Heer Jezus. Zo groot als Hij is die het werk volbracht, zo groot is de vergeving. Zo groot als het werk is dat Hij volbracht, zo groot is de vergeving. Eigenlijk vier punten dus. Grootte van onze schuld, de heerlijkheid van Gods wezen, de heerlijkheid van het werk van de Heer Jezus, de heerlijkheid van zijn persoon. Ziet u dat vergeving maar niet een eenvoudige grondwaarheid? Ja, het is een grondwaarheid, maar grondwaarheid wil niet zeggen alleen maar voedsel voor baby's. Daar raken we, hoe verder we komen op onze christelijke weg, niet over uitgedacht. En misschien moet je wel zeggen, naarmate je een beetje ouder wordt en je meer indruk krijgt van hoeveel God ons vergeven heeft in ons leven, dat dan die vergeving als waarheid van de schrift niet geringer wordt, maar eigenlijk alleen maar groter en dieper en heerlijker wordt. Die vergeving en die rechtvaardigmaking, die horen trouwens nauw bij elkaar. Zeker in het eerste gedeelte van de Romeinenbrief, als je zo kijkt tot en met hoofdstuk 3 van de Romeinenbrief, dan gaat de rechtvaardiging nauwelijks uit boven de vergeving. Vandaar dat die twee onderwerpen ook nauw met elkaar samenhangen. Maar er is in de rechtvaardiging nog andere aspecten. Er zijn nog andere aspecten die ook van grote betekenis zijn en die ons wat verder brengen in het verstaan van het heilswerk dat God aan ons verricht heeft. In hoofdstuk 1, vanaf vers 18 tot hoofdstuk 3, tot en met vers 20, doet Paulus zijn best om een eenvoudig punt te bewijzen dat voor ons eenvoudig is, maar dat toen helemaal niet zo vanzelfsprekend was, zeker niet voor gelovigen uit de Joden. Dit punt namelijk, dat wat je afkomst ook is, Jood of Heiden, wat je voorrechten ook zijn, en de Joden hadden er veel en de Heiden er weinig, wat je zegeningen mogen zijn, wat je bevoorrechte positie ook mogen zijn, of wat het ook is, van nature ben je een zondaar, of je nou Jood of Heiden bent. Of je nu de wet hebt, maakt je niet aangenamer bij God. Integendeel, het verhoogt je verantwoordelijkheid. Daardoor ben je eigenlijk nog schuldiger bij God. De Jood is wat dat betreft niet beter af als het gaat om de vergeving, maar in zeker opzicht slechter. In zeker opzicht zijn alle mensen gelijk in hun zondigheid voor God, maar in zeker opzicht nog slechter, omdat hun schuld nog groter is, doordat zij kennis hadden van de wet van God en dus beter hadden moeten weten. Wat Paulus wil duidelijk maken is dat wat sommige Joden zeiden volkomen verkeerd was. Die zeiden, ja, maar wij zijn Gods uitverkoren volk. Bij ons zal God wel een beetje door de vingers zien. Je kunt het in de Talmud nog terugvinden, die gedachte. En in andere oude Joodse geschriften. De gedachte dat als Jood heb je er eigenlijk een streepje voor en dan ziet God de zonde wel door de vingers. Omdat je het eigenlijk wel goed gemeend hebt of goed bedoeld hebt. Paulus laat daar geen niets van heel. Allen hebben gezondigd. Allen komen tekort aan de heerlijkheid van God. Allen zijn daardoor in dezelfde positie, namelijk dat ze van genade afhankelijk zijn geworden. Of je nou met de wet gezondigd hebt of zonder de wet gezondigd hebt, een zondaar ben je. En als je een zondaar bent, dan heb je alle rechten verspeeld en alle voorrechten verspeeld, dan zal het uiteindelijk van pure genade afhankelijk worden. Geen mens in het Oude Testament is ooit gered, heeft ooit vergeving ontvangen op grond van de werken der wet. Wat dat betreft is er ook niet veel verschil tussen de gelovigen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Want elke gelovige vanaf Adam tot aan de jongste dag is afhankelijk van genade. En ook degenen die onder de wet waren, hebben het gezien dat ze van genade afhankelijk waren. Een keer of 6 lezen we in het Oude Testament die woorden die we lazen. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Als een refrein dat ons elke keer daaraan herinnert, dat ook in het Oude Testament elk mens die behouden werd, dat werd op grond van genade van God. En dit hoofdstuk Romeinen 3 laat ons zien dat God dat in het Oude Testament deed. U ziet dat in vers 25 van Romeinen 3. Met het oog op het komende werk van de Heer Jezus. God betoonde zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Tevoren, dat is voordat de Heer Jezus kwam. God verdroeg die zonden, hoewel het offer nog niet gebracht was. Maar God zag vooruit naar dat offer dat gebracht zou worden. En op grond van dat offer dat eenmaal verbracht zou worden, ging God voorbij aan de zonden van alle die oprecht hun zonden voor hem beleden. En die het zeiden met de vreugde van David in Psalm 32, welzalig de man, wiens zonde vergeven, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Bedekt, we zouden kunnen zeggen, gebracht onder het bloed van Christus in nieuwtestamentische taal. En ook daar het wonder dat als je ze zonde beleidt, dat God vergeeft. Niet op grond van enige verdiensten, niet op grond van werken der wet, maar op grond van pure genade. Dat wist elke ware wedergeboren Israëliet in het Oude Testament net zo goed als u en ik, dat hij afhankelijk is van genade. En zoals je vandaag zogenaamde christenen hebt, die menen dat ze door de werken der wet bij God aangenaam kunnen zijn, zo heb je ook Joden die dat nog steeds geloven. Maar je hebt ook altijd Joden gehad en ook altijd christenen gehad. Joden in het Oude Testament, christenen in het Nieuwe Testament, die geweten hebben dat je bij God alleen maar kunt komen met een beroep op zijn genade. En dat vinden we hier nu. Waar alle gefaald hebben, alle gezondigd hebben, zonder wet of met wet, maakt niet uit. Daar zijn alle van genade afhankelijk geworden. En wat gebeurt er dan? Dat is zo wonderbaarlijk groot in Romeinen 3 vers 21. Maar nu is, buiten de wet om, dat wil zeggen helemaal buiten het systeem van de wet om, helemaal los van die wet van Sinaï, gerechtigheid van God geopenbaard. Vers 22, namelijk gerechtigheid van God door geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen, of kortweg tot allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. En zoals het in vers 26 staat, tot betoning van zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is. Nou, hier staan genoeg moeilijkheden bij elkaar om ons ook weer een hele rest van de avond bezig te houden. En ik wil nog veel meer vertellen. Maar twee dingen moeten we hier goed vasthouden, mag u de rest vanavond even vergeten. Ten eerste dat hier gesproken wordt over Gods gerechtigheid en ten tweede over onze gerechtigheid. Dat is niet hetzelfde. Als wij zeggen, gij schonkt ons Gods gerechtigheid, dan weet ik wel een draai te vinden dat ik het toch nog goed kan praten, maar het staat nergens in de Bijbel en het is hoogst verwarrend. Dat ene regeltje, dat heeft al menig een op het verkeerde been gezet. Rechtvaardiging is niet dat God ons zijn gerechtigheid schenkt. En het is ook niet, zoals in het Calvinisme en Lutheranisme geleerd wordt, dat God ons de gerechtigheid van Christus toerekent. Er is niets in de schrift dat ook maar enigszins in die richting zelfs maar wijst. Ten eerste, het gaat hier over de gerechtigheid van God. We hebben tot nu toe gesproken over de barmhartigheid en over de genade van God, zijn langmoedigheid, zijn goedertierenheid. Hier hebben we ineens een heel nieuw aspect. Nee, toch niet zo nieuw. Want ik heb het nog wel niet genoemd, maar ik heb het eigenlijk indirect al wel behandeld. Waar gaat het hier om? Dit. Heel veel mensen kennen de gerechtigheid van God alleen maar als een oordelende gerechtigheid. Gerechtigheid betekent, of het nou bij God is of bij mensen, elk een geven wat recht en billijk is. Als een mens gerechtigheid betracht, als hij rechtvaardig leeft, dan betekent dat dat hij elk mens in zijn omgeving geeft wat recht en billijk is. Waar je medemensen recht op hebben. Dat is bij God ook zo. En dat betekent dat hij het goede in de mens beloont en dat hij het kwade straft. En nou is het zo dat als een mens zich bewust wordt van het feit dat hij helemaal geen goeds presteert, maar dat hij een zondaar is voor God en dat hij dus straf verdiend heeft, dan is die gerechtigheid iets geweldig bedreigends. Luther was daarmee opgegroeid en toen hij zich leerde kennen als een zondaar, toen was er één gedachte uit de schrift die hem meer dan alles overweldigde, de gerechtigheid van God. Het feit dat God rechtvaardig is en hij besefte, als een zondaar betekent dat alleen maar dat ik dan voor God absoluut niet kan bestaan, dat ik het oordeel verdiend heb. Hoe kan ik dan zelf rechtvaardig worden bij God? Want in mijzelf is dat vermogen niet. Ik heb alleen maar zonde aan te bieden. En het wonder van het evangelie, zoals we het hier vinden, is dat in het evangelie niet alleen maar Gods genade en barmhartigheid geopenbaard wordt, maar Gods gerechtigheid. En dat is in het evangelie niet die oordelende en straffende gerechtigheid die er voor de onboetvaardige zondaar wel degelijk is en blijft. Maar dit is een gerechtigheid die er is voor de boetvaardige zondaar. Dat is voor de zondaar die zijn zonde belijdt en tot God komt. En als zo iemand tot God komt, dan vergeeft God hem. En als God dat doet, dan is hij niet alleen maar genadig en barmhartig als hij dat doet, maar dan is hij getrouw en rechtvaardig in Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig als hij onze zonde vergeeft. Als God vergeeft, is hij dus ook rechtvaardig. Hoe kan dat? Dan neem het simpele voorbeeld van die bank waar ik het net over had. Daar is dat fonds van 1 miljoen. U valt onder de condities en u komt bij die bank en ik zeg, ik wil graag ook kwijtschelding van mijn schuld. En zegt die bank, nee, dat doen we niet. Dat zou onrechtvaardig zijn. Normaal is het gewoon dat een bank zegt, nee, daar beginnen we niet aan zomaar schulden kwijt te schelden. Uw schuld staat er en u zult moeten afbetalen. Maar hier is het net andersom. Als die bank een fonds gekregen heeft van 1 miljoen, om ieder die aan bepaalde condities te voldoet, de schuld kwijt te schelden, dan zou die bank onrechtvaardig zijn als ze dat niet deed. En dat is het wonder van de gerechtigheid van God. En dat ga je alleen maar begrijpen als je weer de grootheid en het heerlijke en de heerlijkheid van het werk van de Heer Jezus ziet. Dan ga je begrijpen, daar heeft God zo'n rijkdom aan ontvangen door het werk van de Heer Jezus. Door plaatsvervangend in onze plaats dus te lijden en te sterven. En onze zonde uit te delgen door zijn bloed. Dat God, en nu komt het, dat God met eerbied gesproken onrechtvaardig zou zijn. Als hij de mens die op dat werk van Christus komt pleiten, niet zou vergeven. Het is dus niet alleen maar barmhartigheid en genade van God als hij vergeeft. Dat is het natuurlijk ook. Laten we daar goed om denken. Hij zelf was het die de Heer Jezus gaf. Hij zelf heeft die weg bereid. Het was zijn barmhartigheid en zijn genade die een weg van het heil heeft uitgedacht. Hij zelf gaf de geliefde zoon, opdat wij behouden zouden kunnen worden. Opdat wij gerechtvaardigd zouden kunnen worden. Maar nu dat werk volbracht is, is het ook rechtvaardig van God. Als hij iedere mens die op dat werk komt pleiten, ook inderdaad vergeving schenkt. Dat is het wonder van het evangelie. Het gaat niet alleen maar over Gods genade, het gaat over Gods gerechtigheid. Nu wordt hier niet gezegd, ik zei dat wel elke keer, en hier mag je dat ook best zo lezen. Maar hier staat niet over vergeving, hier staat over rechtvaardiging. Wat betekent rechtvaardiging? In zijn algemeenheid betekent dat heel eenvoudig iemand rechtvaardig noemen. We lezen in het Lucas evangelie dat de mensen God rechtvaardigden. Dat wil zeggen, ze spraken openlijk uit dat God rechtvaardig is. Ze maakten hem niet rechtvaardig natuurlijk, want dat was hij al. Maar zij betuigden zijn rechtvaardigheid. Zij spraken die openlijk uit, zij beleden die, zij prezen die. Dat is God rechtvaardig. Als God de mens rechtvaardigt, gebeurt hetzelfde. God zegt van die mens, hij of zij is rechtvaardig. Alleen bij de mens is dat niet alleen maar rechtvaardig noemen, maar bij de mens houdt dat natuurlijk tegelijkertijd ook in rechtvaardig maken. Je ziet dat nergens treffender dan in Romeinen 4, waar we lezen in vers 5 over het geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Daar houdt rechtvaardiging natuurlijk ook in dat je dat voor die tijd niet was, maar dat je dat door Gods rechtvaardigspreking op dat moment wordt. God zegt, deze persoon was tot dusver een goddeloze, vanaf nu verklaar ik die mens rechtvaardig. Dat is rechtvaardigmaking, het is zo simpel als ik weet niet wat. Het wordt alleen een beetje moeilijker doordat er ook wel eens andere uitdrukkingen worden gebruikt, maar die precies hetzelfde betekent. Tekenen. Als hier in Romeinen 4 Abraham wordt geciteerd, dan hebben we dat vers gelezen in Genesis 15. Abraham geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Tot gerechtigheid rekenen is precies hetzelfde als rechtvaardigen. Rechtvaardig noemen, rechtvaardig verklaren. En als hier staat, die de zonde, vers 8 van Romeinen 4, gelukkig de man van wie de Heer de zonde geenszins toerekent, we hebben dat woord gelezen in Psalm 32, dan is dat ook weer, zeggen we nu maar even voor het gemak, de kleine verschilletjes zijn er voor de fijnproevers, maar dan is dat in wezen ook weer precies hetzelfde. Dus de zonde niet toerekenen, dat is iemand het geloof tot gerechtigheid rekenen, en dat zijn allemaal ingewikkelde manieren om te zeggen, iemand rechtvaardig verklaren. Maar dan moeten we daar toch nog wel iets dieper op ingaan. Hoe kan God een goddeloze rechtvaardig verklaren? Of beter gezegd, hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat? Hoe kan je nou een goddeloze rechtvaardig verklaren? Wij kennen in de rechtspraak zogenaamde vrijspraak. En vrijspraak betekent, er is vastgesteld dat de persoon onschuldig is. En dan gaat die onschuldig heen. Maar wij zijn helemaal niet onschuldig. Wordt die duidelijk gezegd, de goddeloze wordt gerechtvaardigd. Dus de schuld staat boven alle twijfel verheven. Het is een goddeloze. Rechtvaardiging is dus niet zomaar vrijspraak in de zin van verklaren dat zo iemand onschuldig is. Integendeel, de schuld van de beklaagde staat als een paal boven water. Je hebt nog een figuur in de rechtspraak die hier niet van toepassing is. En dat is vrijspreken wegens gebrek aan bewijs. Dat betekent de persoon in kwestie kan wel degelijk schuldig zijn, zelfs zeer zwaar schuldig. Hij wordt toch vrijgesproken. Dat is het ook niet. Wegens gebrek aan bewijs, vergeet het maar. Paulus heeft zich uitgesloofd in hoofdstuk 1 tot 3 uitvoerige bewijzen te leveren. Uit de praktijk, uit de schrift, van alle kanten staat het vast. Daarom zegt het voorlaatste vers, voor dit gedeelte in hoofdstuk 3, vers 19, dat alle mond gestopt wordt en de hele wereld strafschuldig wordt voor God. Dat wil zeggen, de aanklager heeft zijn werk afgerond, zijn requisitoor, en heeft duidelijk vastgesteld, de schuld is er, de bewijzen zijn geleverd. Er is dus rechtvaardiging is dus niet vrijspraak wegens gebrek aan bewijs, en ook niet vrijspraak op grond van bewijs dat je onschuldig bent. Wat is het dan? Rechtvaardiging is ten aanzien van die goddeloze de schuld van hem afnemen. Als iemand een schuld heeft van 1000 gulden en je neemt die schuld van hem weg door die schuld voor hem te betalen, dan kun je op datzelfde moment zeggen, hier staat een onschuldige voor ons. Iemand die geen schuld heeft. Dat betekent geen schuld meer heeft. Maar hij is weer zo blank als wat. Rechtvaardigen. Dat wil dus zeggen, de goddeloze rechtvaardig verklaren gebeurt door iemand zijn goddeloosheid af te nemen. Daarom heb ik gezegd, in deze eerste hoofdstukken is er nog nauwelijks verschil tussen vergeving en rechtvaardiging. Rechtvaardiging betekent de goddeloze zijn goddeloosheden afnemen. Dat blijkt ook uit die teksten, zoals in Psalm 32. Maar in dat voorbeeld van Abraham zit ook nog iets anders. Want bij Abraham in Genesis 15 ging het helemaal niet om schuld. Het ging helemaal niet daarom dat hij een schuldenaar was die wiens schuld moest worden kwijtgescholden. Het feit dat Paulus hier Abraham citeert, doet hij om wat anders. Dat is dit. Abraham geloofde God. Tegen beter weten in, zouden we haast zeggen. terwijl alles schijn tegen hem was. Want hij was oud, hoe zou hij nog kinderen moeten krijgen? Laat staan dat hij een nageslacht zou hebben zo stalrijk als de sterren aan de hemel. En toch, dwars tegen alle schijnbare bewijzen in, gelooft hij God. Hij gelooft God op zijn woord. En hij vertrouwt zich aan God toe. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar dat zit beide in dat geloven. God op zijn woord geloven, aannemen wat hij zegt. Maar ook je toevertrouwen aan God, je in zijn armen werpen. En dan staat er, hij werd gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, op grond daarvan sprak God hem rechtvaardig. God spreekt dus een mens rechtvaardig doordat hij hem zijn zonde afneemt. Maar dat doet God zomaar niet, want dan zou hij dat bij alle mensen doen. God doet dat bij een mens die zich in geloof aan hem toevertrouwt. Dat moet er wel bij gezegd worden. En dat is de parallel met Abraham. En dan gaat het nog een stapje verder. Tot nu toe hebben we eigenlijk steeds gesproken over geloof in het werk van de Heer Jezus. Dat stond centraal. En dat is in hoofdstuk 3 ook. Geloof in de verzoenende waarde van het werk van de Heer Jezus. En je zult behouden worden. Dat werk zal je toegerekend worden. Maar in hoofdstuk 4 gaat het om geloof in God. En dat is zo mooi. Hoofdstuk 3, geloof in Christus en in zijn werk. Geloof in God. Waarom? Abraham ervoer dat zijn lichaam niet meer in staat was om nog kinderen te verwekken. En hij zag op Sarah en hij zag dat het met haar net zo was. Voor de natuurlijke mens was alle hoop op kinderen afgesneden. En dat geeft een heel bijzondere betekenis aan het geloof van Abraham. Dit was het karakter van dat geloof van Abraham. Hij geloofde dat God machtig was uit zijn afgestorven lichaam en dat van Sarah de zoon der belofte te laten voortkomen. Paulus zegt zijn geloof had dus deze inhoud. Hij geloofde in een God die leven geeft uit de doden. En wat is dat leven uit de doden? Dat is de zoon der belofte. Bij Abraham was dat in de letterlijke zin Isaac. Voor ons is dat Christus. In wie alle beloften van God ja en amen zijn. Christus de zoon der belofte. Maar God geeft de geliefde zoon, Efeze 1, Kolosse 1. God geeft die geliefde zoon door de dood heen. Wij geloven niet alleen in het werk van de Heer Jezus. Wij geloven in God die dat heilsplan heeft uitgedacht. Het is niet zo dat het werk van de Heer Jezus betekent dat nu onze zonden zijn weggenomen, terwijl we dan toch nog zouden kunnen in twijfel verkeren over de gevoelens van Gods hart. Ik heb wel eens mensen die zo denken. Ze geloven in de Heer Jezus met een kinderlijk geloof, maar als je ze vraagt hoe God nu tegenover hen staat, dan zijn ze onzeker. Ze hebben de neiging zich achter de rug van de Heer Jezus en achter zijn werk te verschuilen als het gaat om die ogen van God die toch nog altijd vuur lijken te spuwen. En die als God de kans kreeg nog altijd, dan zou hij nog altijd hen te pakken nemen. Ze schuilen achter het werk van de Heer Jezus voor een toornende God. Maar dat is de waarheid niet. Romeinen 8 zegt, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar om voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? We hoeven niet bang te zijn voor God. God zelf is het die de zoon der belofte schenkt. God zelf is het die het plan heeft uitgedacht. God zelf is van barmhartigheid en genade vervuld. God zelf is het die de geliefde zoon in de dood doet gaan, opdat hij uit de dood opstaat. Die de zoon der belofte uit de dood laat verrijzen. En dat is dan de prachtige climax in Romeinen 4... Dat de Heer Jezus is overgegeven om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat wil zeggen met het oog op onze rechtvaardiging. En dan staat er onmiddellijk achter in hoofdstuk 5, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God. Vrede met God. Niet alleen maar dat ik een goede band heb met de Heer Jezus, maar vrede met God. Een onbewolkte hemel tussen God en mij. Alles wat tussen ons instond is voor eeuwig weggedaan. Door het werk van de Heer Jezus. Ja, door dat wat God zelf in en door Christus gewrocht heeft. Vrede met God. Vrede ten opzichte van God. Vrede naar God toe. Er is niets meer tussen God en ons. Maar het mooie is, als je dat element van de opstanding van de Heer Jezus erin brengt, en dat is de boodschap, vooral in de tweede helft van Romeinen 4, geloven in God die de Zoon der Belofte uit de dood doet oprijzen. En dan is de climax van het hoofdstuk, zoals gezegd, opgewekt met het oog op onze rechtvaardiging. Dan komt er ook een dimensie in de rechtvaardigmaking bij, waar de leer van de brief duidelijk boven de vergeving uitstijgt. Tot dusver was er nauwelijks verschil. Vergeving is het wegnemen van schuld. Het rechtvaardig verklaren van een goddeloze gebeurt door die goddeloze de last van zijn schuld af te nemen en dan is hij weer blanco. Maar nu gaat de leer een stapje verder. Want als de waarheid onthuld wordt dat Christus is opgestaan met het oog op onze rechtvaardiging, dan wordt dat uitgewerkt straks in hoofdstuk 6. En dan zien wij dat, zoals de Heer Jezus is opgewekt uit de doden, ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En dan staat daar zo mooi in de NBG-vertaling, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dat wil zeggen, die is juridisch buiten het bereik gekomen van de macht van de zonde. Tegen zo iemand kan de wet niets meer beginnen. Wie met Christus gestorven is, wie met Christus staat aan de andere kant van het graf, in hem, het letterlijke zijn wij nog niet opgestaan, wij zijn nog in dit lichaam, maar in Christus, het wordt ons dus toegerekend alsof het met onszelf gebeurd was, in Christus zijn ook wij door de dood heen gegaan, in hem staan ook wij aan de andere zijde van het graf. En wat zie ik daar? Niet alleen maar een mens van wie een pak is afgenomen, van wie een zware last van de schouders is weggenomen. Want als dat het enige was, dan kon ik bij wijze van spreken zo weer van voren af aan beginnen met zondigen. En dat is ook het idee dat veel mensen hebben, daarom hebben ze ook nooit de zekerheid van het geloof. Ze zijn bij het kruis geweest, het pak van hun zonde is hun afgenomen en de volgende dag is het weer hetzelfde liedje. En elke keer moeten ze weer opnieuw zonde belijden. En als je sterft met een doodzonde op je geweten, dan ga je nog voor eeuwig verloren ook, als je die niet tijdig hebt beleden aan een priester. Maar daarom is die tweede dimensie zo belangrijk die hier toegevoegd wordt. Het is maar niet een pak dat ons van de schouders is genomen. Wij zijn met Christus gestorven. En in hem worden wij hier gezien aan de overzijde van dood en graf, waar we helemaal buiten het bereik van de hele kwestie van de zonde gekomen zijn. Die nieuwe mens die daar gezien wordt in Romeinen 6, die oude mens is gekruisigd, die bestaat niet meer. Die nieuwe mens die daar gezien wordt, die is buiten het bereik van de zonde. Daarom kan Johannes zeggen dat wij een nieuwe natuur hebben ontvangen, ik zeg het nu met mijn woorden, die niet meer kan zondigen. Het is dus niet alleen maar een goddeloze die de zonde wordt afgenomen, zodat hij eigenlijk weer opnieuw zou kunnen gaan beginnen. Nee, de goddeloze zelf is niet alleen bevrijd van zijn schuld, hij is veranderd. Hij is met Christus gestorven en opgewekt en daardoor staat daar een nieuwe mens in plaats van die oude mens. Een nieuwe mens met een nieuwe natuur. Christus in hem. Zodat die nieuwe natuur niet meer kan zondigen. We dragen dat vlees nog om in ons om. Die zondige natuur. Maar die heeft geen zeggenschap meer over ons. Die kan niet meer over ons heersen. Tenzij dat we zelf zo dom zijn om hem dat toe te staan. Dat is het geweldige van die waarheid hier. En dan kan Paulus ook duidelijk maken. Want ik praat nu over zondige natuur. Dat het in de rechtvaardiging dus niet alleen maar gaat om het probleem van onze zonden. En ook daarin zie je dat we nu hoger stijgen dan alleen de waarheid van de vergeving. Hoe heerlijk die op zichzelf ook al is. Vergeving gaat altijd over zonden. Dat snapt u onmiddellijk als ik u zeg, je kunt iemand een zondige natuur niet vergeven. Je kunt iemand zonde vergeven. Maar je kunt iemand niet vergeven een zondige aanleg, een zondige neiging. Dat is zoals iemand is. Zonden hebben te maken met wat iemand doet. Maar je kunt iemand niet vergeven dat hij een zondige natuur heeft. Je kunt iemand daden vergeven, zondige daden. Maar voor die zondige natuur is een radicalere oplossing nodig. Radicaal, dat komt van radix, wortel. Dat wil zeggen, het probleem moet in de wortel worden aangepakt. En daarom zie je dat Paulus vanaf hoofdstuk 5 vers 12 niet meer zozeer over zonden spreekt, maar over de zonde in de zin van die macht van de zonde, die zondige natuur. En dan snap je nog beter dat het niet helpt om iemand alleen maar de schuld te vergeven. Want als die wortel niet deugt, dan komen er elke keer weer nieuwe zonden uit voort. Voor dat helpt een mens niet voor de eeuwigheid. De mens zelf moet in de wortel veranderd worden. Hij moet een nieuwe natuur hebben. De oplossing voor het probleem van zonden is het bloed dat, waaronder die zonden bedekt worden. Dan zijn die zonden uitgedelgd. Ze bestaan niet meer. Maar het probleem van de zondige natuur, dat kan niet opgelost worden door vergeving. Dat kan slechts opgelost worden door die aan het kruis te nagelen en daar radicaal mee af te rekenen. En dat is wat God in Christus op het kruis gedaan heeft. En daarom is het zo belangrijk dat Paulus ons hier duidelijk maakt dat wij met Christus gestorven zijn. Dat God het zo ziet dat in de Heer Jezus wij zelf als het ware gestorven zijn. En dat in de opstanding van de Heer Jezus wij zelf gezien worden als nieuwe mensen. Met een nieuw begin, een nieuwe natuur. En dat heeft direct te maken toch ook weer met de wedergeboorte waar we het de vorige keer over hadden. Daar ging het over natuur. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, heeft de natuur van het vlees. Wat uit de geest geboren is, is geest. Dat wil zeggen, heeft de kenmerken, de karaktertrekken van de Heilige Geest. Ziet u, rechtvaardigmaking gaat dus nog een stapje verder dan vergeving. Daar staat iemand aan de andere zijde van de dood. In Christus, een nieuwe mens. Bij wijze van spreken als een Naaman nadat hij zich 7 maal ondergedompeld had. En zijn vlees weer werd als van een kleine jongen. Zonder de rimpelingen en de beschadigingen van de ouderdom. Blank en rimpeloos en zuiver als van een pasgeboren baby. En God ziet die mens die daar als het ware uit het graf van Christus oprijst. En dan kan God zeggen, die persoon verklaar ik rechtvaardig. Begrijpt u? En dan is het niet alleen maar, die persoon heb ik zijn zondenlast afgenomen. Maar die persoon die daar voor Gods aangezicht staat, die heeft ook nog nooit gezondigd. Want dat is een nieuwe mens. Die oude die zoveel gezondigd had, die is in de dood ten onder gegaan. Niet in zijn eigen dood gelukkig, want daar waren we voor eeuwig verloren, maar in de dood van Christus. En degene die aan de andere kant van het graf uit de dood oprijst, daarvan kan God mij wijze van spreken zeggen, die persoon is nog nooit gezondigd. Ik zeg nog eens, daarom zegt Johannes, wie uit God geboren is, zondigt niet. Want die nieuwe natuur kan niet zondigen. En dat is het wonder. En dan kunnen we natuurlijk niet, dat is ook niet de bedoeling, de hele Romeinenbrief verder ontwikkelen. Maar als je dan tenslotte komt tot Romeinen 8, na dat spanningsveld dat nog eenmaal in Romeinen 7 wordt opgeroepen, het spanningsveld van de wedergeborene die dan bij zichzelf ontdekt dat die zondige natuur er toch nog altijd is, en dat hij wel zo mooi kan geloven dat hij aan de overzijde van dood en graf met Christus verbonden is, en dat hij er zo uitziet als een pasgeboren baby, zo blank en zuiver. Maar hij zit dan toch maar met dat probleem van die zondige natuur. En dan mag hij leren dat God van die nieuwe mens helemaal niet verwacht dat die het nu in eigen kracht gaat doen. Want het nieuwe leven is inderdaad nieuw. En het is inderdaad leven. Het staat tegenover de dode oude toestand. Maar het nieuwe leven heeft geen kracht. En dat is heel belangrijk in onszelf. Die kracht ligt alleen in een ander. En als je dat gaat zien, dan raak je helemaal bevrijd van de krampachtigheid van Romeinen 7. Waar iemand met die nieuwe natuur het nu toch zo krampachtig zijn best gaat doen om het nu zelf te proberen. En dan ontdekt dat hij, als hij het in zijn eigen kracht gaat proberen, die dan toch elke keer weer door die zondige natuur wordt overweldigd. En als hij daarvan vrijgemaakt wordt, zoals Romeinen 8 het zegt, door de wet van de geest des levens, door het nieuwe levensbeginsel van de geest des levens, daarvan wordt vrijgemaakt van die kramp, omdat hij gaat zien, het hoeft niet van hem te komen. Hij hoeft zich niet nieuwe wetten en verplichtingen op te leggen, maar hij mag zich frank en vrij overgeven aan de leiding en de werkzaamheid van de Heilige Geest. Het is die Geest die het in en door hem gaat doen. Dan is hij het niet meer, dan verdwijnt hij helemaal op de achtergrond. In Romeinen 7, daar staat het hoofdstuk vol van de woordjes ik, mij en mijn. En in Romeinen 8 is het de Geest, is het Christus. Dat is het christenleven. Maar als de kramp weg, dan weet je dat God aan je zijde staat. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dan weet je dat Christus aan je zijde staat, want die is daarboven bij de Vader om voor ons te bidden. En dan weet je dat de Heilige Geest aan je zijde staat, want die is in ons om te bidden in met onuitsprekelijke voorzichtingen. Je bent in zijn hand. En hij gaat je leven ook in zijn hand nemen. Hij gaat het overnemen. En hij gaat het nu verder ook doen. Het hoeft niet meer van ons te komen. We hoeven niet meer te presteren. Nog voor onze bekering, toen werkte het niet. En na onze bekering werkt het ook niet. Hij gaat het in en ons, door ons doen. En dat is de bevrijding die je ook als gelovige mag ervaren. Als nieuwe mens, wanneer je gaat zien dat hij het echt in en door ons wil gaan doen. En dan kom je op het hoogtepunt van Romeinen 8. Vers 1. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geesteslevens heeft ons vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. En dan wordt het één machtige jubel. Tot die climax aan het einde van Romeinen 8. Waar inderdaad die hele waarheid van de rechtvaardiging tot een heerlijk hoogtepunt wordt gevoerd. Maar waar het alleen nog maar een lofprijzing is aan het adres van de Vader en van de Zoon. En waar wij helemaal op de achtergrond geraken. En dat is dan ook het wezen en de essentie van het leven van de gerechtvaardigde zondaar die mag leven uit de vergeving. Dat het nu is een en al Christus. Dat het is een leven een en al voor God. En dan heeft God zijn heerlijk doel bereikt. Vergeving is niet alleen maar iets fijns voor onszelf, dat we dan niet verloren gaan. God heeft met dat plan van de vergeving en de rechtvaardiging zijn eigen eer op het oog. Zijn eigen verheerlijking in de levens van gerechtvaardigde goddelozen. Tot zijn grootmaking.